Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen met elkaar uit Psalm 14. En daarvan de versen 1 en 3. 14 vers 1, de trotse dwaas zegt in zijn boos gemoed, daar is geen God. En de derde, hij zocht alom, maar ach, hij vond er geen, want alle vlees is trouwloos afgeweken. 1 en 3 van Psalm 14. De schriftlezing voor deze middag komt uit de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. We lezen daaruit het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 20. Romeinen 3, vers 1 tot en met 20. In antwoord daarop zingen wij uit Psalm 106, het vierde vers. Wij hebben God op het hoogst misdaan, wij zijn van het heilspoor afgegaan. En wat er verder volgt, daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof met de 12 artikelen. Romeinen 3, vers 1 tot en met 20. Daarna zingen we Psalm 106, vers 4 en doen belijdenis des geloofs.
Welk is dan het voordeel van de Jood? Of welk is de nuttigheid de besnijdenis? Veel in alle manieren, want dit is wel het eerste dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest, zal hun ongelovigheid het geloof Gods te niet doen? Dat zij verre. De God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig. Gelijk als geschreven is, omdat gij rechtvaardigd wordt in woorden en overwint wanneer gij oordeelt. Indien nu onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij zeggen? Is God onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt? Ik spreek naar de mens. Dat zij verre. Anderszins, hoe zal God de wereld oordelen? Want indien de waarheid Gods door mijn leugen overvloediger is geworden tot zijn heerlijkheid, wat word ik ook nog als een zondaar geoordeeld? En zeggen wij niet liever, gelijk wij gelasterd worden en gelijk sommigen zeggen, dat wij zeggen, laat ons het kwade doen, omdat het goede daaruit komen. Welke verdoemenis rechtvaardig is. Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet. Want wij hebben tevoren beschuldigd beiden, Joden en Grieken, dat zij alle onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Alle zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. Welke mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg des vredes hebben zij niet gekend. Het is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn. Omdat alle mond gestopt worden en de hele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hen. Want door de wet is de kennis der zonde.
Thank you.
van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Op het gelezen schriftgedeelte is ook gegrond onze belijdenis. Wij gaan verder lezen in de dossierregels. Het derde hoofdstuk en het vierde hoofdstuk, die samengevat zijn in één hoofdstuk, waarboven geschreven staat van des mensen verdorvenheid en bekering tot God en de manier van deze. De eerste drie artikelen. De mens is van den beginne naar het beeld van God geschapen, versierd in zijn verstand met ware en zalige kennis van zijn schepper en van andere geestelijke dingen. In zijn wil en hart met gerechtigheid, in al zijn genegenheid met zuiverheid, en is over zulks geheel heilig geweest. Maar door het ingeven van de duivel en van zijn eigen vrije wil is hij van God afgeweken en heeft hij zichzelf van deze uitnemende gave beroofd. En heeft daarentegen in de plaats van die over zich gehaald blindheid, verschrikkelijke duisternis, ijdelheid en verkeerdheid van het oordeel in zijn verstand, boosheid, wederspannigheid en hardheid in zijn wil en hart. En daarbij ook nog eens onzuiverheid in al zijn genegenheden. Zodanig als nu de mens geweest is na de val, zodanige kinderen heeft hij ook voortgebracht. Namelijk, hij, verdorven zijnde, heeft hij ook verdorven kinderen voortgebracht. Alzo dat de verdorvenheid, naar Gods rechtvaardig oordeel, van Adam op al zijn nakomelingen, behalve op Christus, gekomen is. Niet door navolging, zoals eertijds de Pelagianen geleerd hebben, maar door voortplanting van de verdorven natuur. Daarom worden alle mensen in zonde ontvangen en als kinderen van de toren geboren, onbekwaam tot enig zaligmakend goed, geneigd tot kwaad, dood in zonden en slaven der zonde. En willen en kunnen tot God niet wederkeren, nog hun verdorven natuur verbeteren, nog zichzelf tot de verbetering daarvan schikken, zonder de genade van de wederbarende Heilige Geest. Laten wij samen de Heere bidden om die genade van de wederbarende Heilige Geest. Almachtige, eeuwige en heilige God. In dit middaguur roepen wij uw naam aan. U hier samengekomen zijn in de kerk. En doe ons verstaan, Heere, wat voor plaats dat is. De plaats waar uw woord geopend ligt. Dat woord met zoveel elementen, met zoveel soorten van onderwijs. En als we nu zojuist onze belijdenis hebben gelezen, dat een van die elementen uit de Bijbel naar voren heeft gehaald, in antwoord op dwalingen die van alle tijden zijn, ook van deze tijd waarin wij leven, dan hebben we zojuist gehoord Dingen die we al lang al weten, namelijk dat wij zondaren zijn, dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren worden, in het Rijk van God niet kunnen komen tenzij wij van nieuws wederom geboren worden. Maar als we deze artikelen zo lezen, heren, dan kan het ons wel eens zwaar vallen. Als prediker en als hoorder van het evangelie. En hadden we wellicht liever andere geluiden gehoord deze middag. Maar om nu weer te horen die zo duistere diagnose. Dat wij dood zijn door de misdaden en door de zonde. Slaven van de zonde. En dat we niet willen en niet kunnen bekeerd worden. Uit onszelf. Dan kunnen we met de gedachte hier zitten. Ben ik daarvoor naar de kerk gekomen? Om dit te horen. En we hadden wellicht liever hele andere geluiden gehoord. Geluiden van genade. En van mogelijkheid. En van liefde. En al die andere dingen die zoveel makkelijker liggen in het gehoor. Maar heren, wij zijn niet, als het goed is, naar uw huis gekomen om daar te horen hoe goed wij zijn. Wij zijn naar Bethesda gekomen, waar een ziekenhuis is. En waar mensen in hun ziekte liggen zonder dat ze zich daaruit kunnen bevrijden. We zijn gekomen tot de medicijnmeester. En zoals wij dat in het dagelijkse leven ook doen, dan zal er toch ook een diagnose gesteld moeten worden. Telkens weer. Zeker als wij een chronische ziekte hebben. Als wij een ernstige ziekte hebben. Dan kan het zijn dat wij al jaar en dag in het ziekenhuis komen, waar dat telkens weer die dokter zijn hoofd moet schudden. En dat telkens weer moet worden gezegd dat de kwaal doorgaat. Maar waar, heren, er in het ziekenhuis nu ook vaak wordt gezegd, ik kan niets meer voor u doen. Daar wordt hier toch de boodschap van het tenzij gehoord. Enerzijds moeten we de vinger leggen bij de verdorvenheid van de mens. Om daarmee dik te onderstrepen dat wij uit onszelf nooit bekeerd zullen worden. Dat willen we niet. En daarom kunnen we het niet. Wij zijn mensen die wel naar de hemel willen. Maar tot u wederkeren. Zoals u dat in uw woord hebt aangewezen. Dat betekent dat wij die oude natuur moeten doden. Dat dat vlees gekruisigd moet worden. En heren, dat wil de man op de kansel niet. Dat willen wij, als we eerlijk zijn, ook niet. We willen wel eeuwig leven, maar de weg naar het eeuwige leven, in de verloochening van onszelf, in de kruisiging van onszelf, in het dragen van dat kruis, in dat achter de lijdende en stervende borg aangaan, dat is een weg die gaat zo tegen ons in. Maar het is de enige weg, heren, en doe ons dat ook verstaan. Geef daarom dat we het er hartelijk mee eens worden, dat wat ons in de belijdenis wordt verkondigd, wat ons opnieuw wordt voorgehouden. Uit en treuren wordt het ons gezegd. En laat het onze beleving mogen zijn. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Opdat wij gaan zien, heren, dat de mogelijkheid van zalig worden niet ligt in wat uiterlijke verbetering. Niet in wat wij denken dat een christelijke levensgang is. Niet met wat gemoedelijkheden, maar dat het alleen maar kan liggen als u door uw Heilige Geest ons wedergeboren doet worden. Die wedergeboorte, zoals u, Heer Jezus, dat hebt gezegd, tenzij iemand wederom van boven uit God geboren wordt, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien. Dat snijdt alle mogelijkheden aan onze kant af. Maar Heere, dat wil ons niet wanhopig en moedeloos maken, maar dat mag ons juist tot bedelaars maken. En geef dat we daarvoor ingewonnen worden. Heere, leid ons zo in de prediking. Als prediker kunnen we er ook zo tegenop zien om opnieuw die donkere diagnose te stellen. Als horen kunnen we er tegenop zien om opnieuw deze dingen te horen. Maar net zoals in het ziekenhuis zal het ook nu weer moeten gebeuren. Om zodoende de weg vrij te maken voor die medicijnmeester. En als we denken gezond te zijn, Heere, breng ons van die gedachte af. Maar doe het ons opnieuw. Doe het ons voor het eerst, maar ook opnieuw ervaren. Dat het leven buiten ons ligt. En dat wij het daar ook dus moeten zoeken. En dat wij met smeking en geween tot u wederkeren. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Heere, wilt u ons die genade schenken. En laat zo, Heere, de Heere Jezus noodzakelijk mogen worden. Absoluut noodzakelijk. Dat hij niet alleen maar een helpende zaligmaker is. Niet alleen maar die met ons meeleidt of ons de weg wijst of het goede voorbeeld gegeven heeft. Maar een zaligmaker die alles moet doen. Een volkomen zaligmaker voor een volkomen verloren zondaar. Als er van die verloren zondaren, als er van die beesten in de kerk of thuis zijn, zoals we dat vanochtend hebben gezien. Dat beest dat niet alleen in Nabal leefde. En niet alleen in Saul, maar ook in Asaf en ook in David. Dat we dat ook in onszelf ontdekken. Dat wij mensen zijn die ten dode opgeschreven staan. Maar dat we dan de prediking mogen horen. Mijne is de schuld. De prediking van de Heer Jezus Christus. Die zijn bloed heeft gegeven voor verloren zondaren. En schenk ons dan de genade van die geest dat wij de toevlucht leren nemen tot die bloedwonden. Dat we ogen, verlichte ogen des verstands mogen ontvangen om in hem ons heil en ons hoogst geluk te mogen leren beschouwen. Heere, wilt u daar ook deze prediking voor gebruiken? Wil dat overal doen, Heere, waar uw woord wordt verkondigd. Dat woord dat in de reformatie opnieuw ontdekt is. De gereformeerde theologie die verkondigt dat de mens verdorven is. Maar dat er verzoening bij u is voor die verdorven mens. Opdat uw naam mag worden geheiligd. Opdat uw koninkrijk mag komen. Opdat uw wil mag geschieden. Heere, zie op ons in uw genade neer. En al het werk dat in uw koninkrijk mag gebeuren, van prediking, van zending en van evangelisatie. We dragen ook de werkgroep Ethiopië aan u, de Heere, op. Als ook daar met woord en daad het evangelie van genade mag worden verkondigd. Als ook jongeren daar binnenkort naartoe zullen gaan. En als er allerlei projecten en evenementen zijn om geld bijeen te zamelen om onze naasten daar ver weg ook te helpen. Heere, dat wij dan ook in dat opzicht de opdracht mogen verstaan om elkanders lasten te dragen. En alzo de wet van Christus te mogen vervullen. Gedenk, Heere, aan deze wereld in nood. De wereld met zijn geschiedenis van bloed en verderf. De schepping die als in barensnood zucht. Als een gevolg dat wij u de bron van het leven verlaten hebben. Heere, laten die weeën die zich gaan opvolgen toch daartoe mogen leiden tot een wedergeboorte van alle dingen. Dat u alle dingen nieuw zult maken. Dat uw kerk daarbij mag leven en daarom mag smeken. In de bekering van het volk van Israël, waarvan onze oude theologen toch hebben geloofd dat er dan een heilstijd zou aanbreken. Dat uw koninkrijk over het rond van de aarde verbreid zal worden. En dat daarna de wederkomst van Christus zal plaatsvinden. Heere, geef ons zo daar heilige werkzaamheden mee. Wilt u ons zo nabij zijn, Heere? Ook aan onze overheden gedenken. Als er ook in ons land gezocht wordt naar een nieuw te vormen kabinet, wilt u alle pogingen daartoe toch met uw genade bezoeken. En bewaar ons, Heere, voor een linkse en liberale regering die alle rechten die vanuit uw woord ons zijn geschonken overboord willen zetten. Heere, wilt u geven dat die vrijheid van de godsdienst, de vrijheid van het onderwijs behouden mogen blijven. Dat wij onze kinderen daarbij mogen blijven opvoeden. Wij hebben dat niet verdiend, Heere, want wij hebben al die zegeningen en vermeende rechten verkwanseld en verbeurd. Maar u hebt nog nooit iets geschonken naar waardigheid of verdiensten, maar u hebt altijd uit genade met mensen gehandeld. Heere, wil het ook nu nog doen. En zie op ons in uw genade neer. Vergeeft u onze zonden, bewaar ons er ook voor en hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 51 ter inleiding op de prediking. Het eerste, derde en vijfde vers. Psalm 51, vers 1. Gena, o God. Gena, hoor mijn gebed. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Het derde, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. En het vijfde, verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. 1, 3 en 5 van Psalm 51. Terwijl u ondertussen gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 119, het 88ste vers. Gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp, stier mij in rechte sporen. Dat is vers 88 van Psalm 119, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, jongeren en ouderen. In mijn boekenkast heb ik ruim een meter aan boeken staan die gaan over de Holocaust. Over de verschrikkelijke vervolgingen en moord op de Joden en andere bevolkingsgroepen door de nazi's in de Tweede Wereldoorlog. En een van die boeken, die is geschreven door Elie Wiesel, een Jood van Roemeense komaf, die in 1986 de Nobelprijs voor de Vrede heeft gewonnen. 2016 overleden. Hij heeft een boek geschreven met de titel Nacht. En in dat boek beschrijft hij wat hij als 15-jarige jongen in Auschwitz heeft meegemaakt. Hij kwam daar samen met zijn vader en moeder en zijn zusje. Die werden op dezelfde dag dat ze daar aankwamen al vergast. Hij als enige van het gezin overleefde het. En na de oorlog heeft hij daar wat hij daar heeft meegemaakt in boekvorm laten uitgeven. En daar beschrijft hij de meest verschrikkelijke dingen. Wat hij daar gezien en wat hij meegemaakt heeft. Bijvoorbeeld een executie van twee mannen en een jongen. En zij als gevangenen moesten in een soort defilé langs die twee mannen en die jongen die aan een touw werden opgehangen lopen. En hij beschrijft hoe dat kind een half uur aan het sterven is geweest omdat hij zo licht woog. En zoveel van die gebeurtenissen beschrijft hij. En dan besluit hij dat boek met te zeggen dat hij al het geloof in de mensheid is kwijtgeraakt. Door wat hij daar in Auschwitz heeft meegemaakt. Iets wat de oude Romeinen al veel eerder hadden geconstateerd. Zij hadden een spreuk: homo, homini, lupus. Dat betekent: de ene mens is voor de andere mens een wolf. Een poosje geleden las ik een uitspraak van een evolutionist, professor Verburg. En die zei: de geschiedenis van de mensheid is één geschiedenis van klauwen, van bloed, van verderf en van moord. De mens, zo zei een filosoof, is het meest afschuwelijke wezen wat er is. De ene mens is voor de andere mens een wolf. Daarmee onderstreep ik alleen maar wat de Bijbel al veel eerder zei. Maar het is goed, gemeente, dat wij zien dat dat ook buiten de schrift om wel wordt geconstateerd. Hoe verdorven de mens is. Wie de mens in zijn natuurstaat is. Wat er in ons hart leeft. Er komt er niet altijd uit. Maar als het maar in omstandigheden zijn, dan zijn we tot alle dingen in staat. Een onderstreping van wat we vanochtend ook hoorden. Hoe dat de man naar Gods hart toch ook in zijn plannen althans een massamoordenaar bleek te zijn. Een onderstreping van wat de Heer Jezus zegt: uit het hart van de mens komen voort boze bedenkingen, doodslagen enzovoorts. Nou, daar gaan de Dordtse leerregels ons in onderwijzen. We hebben nu twee van de vijf hoofdstukken van de Dordtse leerregels gehad. In het eerste hoofdstuk ging het over de verkiezing en de verwerping. Een aantal grondtrekken daarvan werden ons aangewezen. In het tweede hoofdstuk ging het over de dood van Christus en de verlossing der mensen door deze. En nu staat er boven dit hoofdstuk wat genoemd wordt het derde en vierde hoofdstuk van de verdorvenheid van de mens. De bekering tot God en de manier van deze. Waarom heet dit hoofdstuk hoofdstuk 3 en 4? Het is één hoofdstuk, maar ze hebben er twee als het ware in samengevoegd. 3 en 4, zo staat er. Nou, wellicht weet u nog dat de Dordtse theologen antwoord gaven op 5 artikelen van de remonstranten. Die hadden 5 artikelen opgesteld, zeg maar hun geloofsbelijdenis, wat zij geloofden. En tegenover elk artikel van de remonstranten hebben de Dordtse theologen een hoofdstuk in de Dordtse leerregel geschreven. In antwoord op elk artikel, dus artikel 1 van de remonstranten, dan hebben de Dordtse theologen daar hoofdstuk 1 van de Dordtse leerregels als antwoord op geschreven. Hoofdstuk 2 enzovoorts. Waarom dan hoofdstuk 3 en 4 in 1? Nou, het derde artikel van de remonstrantie, dat was zuiver. Daar hadden de Dordtse theologen geen aanmerkingen op. Dat derde artikel van de remonstrantie, dat luidde dat de mens zonder Gods genade tot niets goeds in staat was. Een mens moet door de Heilige Geest wederom geboren worden. Dat was de kern van artikel 3 van de remonstranten. Nou, dat was bijbels, daar hebben de theologen van Dordt geen antwoord op hoeven te geven, maar in artikel 4 ging het mis. Want toen zeiden die remonstranten, maar die genade van de Heilige Geest, die is niet onwederstandelijk. Want de mens heeft een vrije wil, zo zeiden ze in artikel 4. De mens kan zich verzetten tegen de genade van God, tegen de werking van de Heilige Geest. En die remonstranten die zeiden dus in feite, als de mens niet wil, dan staat God ook machteloos. Er is geen onwederstandelijke, geen onweerstaanbare genade. En daar gaan de Dordtse theologen dus in hoofdstuk 3 en 4, waarin ze die twee samen hebben gevoegd, op in. En ze hebben boven dit hoofdstuk geschreven van des mensen verdorvenheid en bekering tot God en de manier van deze. En ik kan mij voorstellen, gemeente, dat u bij het zingen van de psalmen en bij het onderwerp van de prediking van deze avond in uzelf zucht. En dat u misschien denkt, ben ik daarvoor nou naar de kerk gekomen? Om te horen dat wij verdorven zijn. De psalmen die we gezongen hebben, van de eerste tot psalm 51 wat we net gezongen hebben, het was een en al klaagzang. Boetepsalm. Verdorven, boos, niet goed enzovoorts. Nou, u mag weten dat ik hier ook wel een beetje zuchtend sta. En dan in die zin zuchtend, niet ook omdat ik het er niet mee eens zou zijn, maar nou, ik moet denken aan, u weet misschien, een van mijn zoons die studeert voor neurochirurg. En ik spreek af en toe met die jongen, want u mag weten, ook artsen die trekken het af en toe niet, en verpleegkundigen, die hebben natuurlijk heel vaak te maken met ellende. En vooral in die neurochirurgie, daar is het mortaliteitscijfer heel hoog, het hoogste van alle disciplines. Je hebt hersenletsel, je hebt hersentumoren, heel veel mensen overlijden daaraan. Daar wordt een arts wel eens moedeloos van. Weer een moeilijk gesprek. Weer een operatie niet gelukt. Weer iemand overleden. En dat begrijp ik. Dan moet ik weer over de verdorvenheid van de mens spreken. Weer de kwaal aanwijzen. Maar gemeente, ik hoop dat u begrijpt dat wij niet naar de kerk komen om daar te horen dat alles wel goed met ons gaat. Maar dat we als het ware naar een Bethesda komen, naar een ziekenzaal, naar een ziekenhuis. Waar wij horen dat er in ons geen goed woont. En dat niet om daarmee te zeggen, nou, ik kan niks meer voor u doen. Nee, de bedoeling van wat de Dordtse leraren, wat de schrift ons aanwijst, is dat wij gaan zoeken naar dat enige middel waardoor we aan deze kwaal, die dodelijke zondekwaal, kunnen ontkomen. En dan is het zo nodig, dat is in het dagelijkse leven ook zo, dat een arts heel eerlijk en telkens weer opnieuw, want die kwaal, die gaat maar door, hè, tot onze laatste snik. Het is niet zo dat als je bekeerd wordt, als je nieuw leven kent, dat je van die kwaal af bent. Dat hebben we vanochtend bij David wel gezien. Dat beest in hem, dat leefde maar voort. Dat vlees, zo zegt Paulus, dat doet geen goed, dat kan geen goed doen. Elke keer weer moet daar de vinger bij gelegd worden. Gaat u met me mee, gemeente, op die zoektocht naar dat middel, waardoor wij die kwaal kunnen ontgaan, om door eerlijk naar onszelf te kijken, vanuit ook de Dordtse leerregels. De verdorvenheid van de mens, dat is het onderwerp van deze avond. De oorzaak van die verdorvenheid, dat wordt in artikel 1 ons aangewezen. Dat is omdat wij van God zijn afgeweken. Door het ingeven van de duivel en door onze eigen vrije wil. De radicaliteit. Artikel 2. Dat is zo radicaal dat wij alleen maar verdorven kinderen kunnen voortbrengen. Dat gaat geslachtenlang door. Zo diep zit dat. Daar is geen verbetering te verwachten. Maar ook de verlossing daarvan, ook wat het niet is. Wij kunnen en willen tot God niet wederkeren, maar kan alleen maar door de genade van de wederbarende Heilige Geest. En dat is tegelijkertijd ook het evangelie. Tenzij, daarmee wordt de deur toch ook op een kier gezet. Het is niet onmogelijk. Er is een Heilige Geest. Er is een wedergeboorte. En nu zegt de Heere dat we om die geest mogen en moeten bidden. Dus de verdorvenheid van de mens, de oorzaak van die verdorvenheid, de radicaliteit van die verdorvenheid en de verlossing van die verdorvenheid. Een van die kernpunten dus van de Calvinistische leer, zo zei ik vorige week aan de hand van dat ezelsbruggetje, Tulip, T-U-L-I-P, Engelse woord voor tulp, total depravity, totale verdorvenheid. Dat is wat de Dordtse leerregels ons hier aangeven. De mens is onbekwaam tot enig goed. Hij is geneigd tot alle kwaad. Wat wordt daarmee bedoeld? We zijn onbekwaam tot enig goed. Nou, daar wordt niet mee bedoeld, jongens en meisjes, dat we helemaal geen goede dingen meer kunnen doen. Dat er ook geen goede dingen meer zijn. Een timmerman kan een goede stoel maken. Een dokter kan een goede arts zijn. Een verpleegkundige kan een goede verpleegkundige zijn. Noemt u alle beroepen maar op. Een moeder kan een goede, een lieve moeder zijn. Er is nog zoveel mededogen. Er is zoveel medelijden. Er is zoveel zorg voor elkaar. Er is buiten het paradijs nog heel veel goeds te vinden. Alleen waar de belijdenis op wijst, en dat staat ook in de Dordtse leerregels hier in dit hoofdstuk, dat de mens onbekwaam is tot enig, hè, dat staat in artikel 3, tot enig zaligmakend goed. Het gaat erom, zijn wij door in maatschappelijk, in een sociaal opzicht goed te doen, ook goed voor God? Kunnen we daar als het ware de zaligheid mee verdienen, door goed en lief te zijn voor onze naasten? En dan zeggen de theologen van Dordt, dat kan niet. We zijn onbekwaam tot enig zaligmakend goed. En dan gaan de Dordtse leerregels ons meenemen naar de oorzaak daarvan, hoe het komt dat de mens verdorven is. En dan beginnen ze dus bij de schepping, waarvan God gezegd heeft, en zie, het is zeer goed. De mens is van het begin naar het beeld van God geschapen, versierd in zijn verstand met ware en zalige kennis van zijn schepper en van andere geestelijke dingen. De mens is altijd anders geweest dan alle andere schepselen. Naar Gods beeld geschapen. Hij leek op God. Jongens en meisjes, dat wil natuurlijk niet zeggen dat we uiterlijk op God lijken, want God is geen mens, hij heeft geen lichaam, Maar in ons denken en in ons handelen, in onze genegenheden, in onze eigenschappen leken wij sterk op God. Dat is die oude drieslag van kennis, gerechtigheid en heiligheid, zoals die hier ook in de Dordtse leer ergens worden genoemd. Geen mens leefde in zo'n innige gemeenschap met zijn schepper als juist de mens. Alle andere schepselen zijn niet naar Gods beeld geschapen, maar de mens leek op God. Hij kende God. En dan is kennis, en dat weten we denk ik ook wel, niet dat je iets weet. Het kennen van iemand. Ik ken koning Willem-Alexander. Dat wil zeggen, je hebt van hem gehoord. Maar het kennen zoals een vrouw haar man kent en een man zijn vrouw. In de innige, intieme omgang met elkaar. Lichamelijk, geestelijk en twee eenheid vormen. Die kennis. Zo leefde de mens met God. In ware kennis. Gerechtigheid. Dat wil zeggen, hij handelde overeenkomstig het recht, de rechte wil en de weg van God. Ze leefden in totaal in overeenstemming met de wil van God. En daar wijst dat die derde term heiligheid ook op. Volkomen heilig. Rechtvaardig. En de mens leefde tot eer van God. De mens is geschapen om God groot te maken. Dat was het doel van God, dat deden Adam en Eva ook voor de zondeval in het paradijs. En gemeente, als wij daarover nadenken, over die staat van de rechtheid, hoe het was voor de zondeval, dan is dat iets om heimwee naar te krijgen, toch? Of heb je dat nooit? Dat je heimwee krijgt. En dat in je hart die bede van Paulus leeft. Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? Dat is een van de trekken van het nieuwe leven, van de wedergeboorte. Dat je wil veranderd wordt, vernieuwd wordt. Dat je gaat willen wat God wil, dat je gaat verlangen. Dat je heimwee gaat krijgen naar dat verloren paradijs. Dat hoor je in de klacht van de apostel Paulus als hij zegt: als ik het goede wil doen, dat goede wat in het paradijs er was, toen ik naar het beeld van God geschapen was, als ik dat wil doen, dan ligt het kwade mij zo bij. En het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik, dat komt zomaar uit mezelf omhoog vanwege die verdorven natuur. Die vuile bron. Daar hoef ik geen moeite voor te doen. Nou, dan hoor je het heimwee in de apostel Paulus opklimmen. Wie zal mij toch verlossen van het lichaam der zonde en des doods? Och, dat ik u zou mogen bedoelen. Naar uw wil zou mogen leven. De Dordtse leerregels, gemeente, die beginnen met die hoge positie die de mens heeft. Had in het paradijs. En jongens en meisjes, misschien ben jij wel eens van de trap afgevallen. Nou, dan maakt het nog wel uit of dat je van de laagste tree afvalt of van de hoogste tree. Als je van de laagste tree afvalt, dan heb je toch niet zo heel veel pijn, denk ik. Of je moet heel verkeerd terechtkomen natuurlijk. Maar als je van de bovenste tree naar beneden duikelt, dat doet natuurlijk veel meer pijn. En zo is het ook met de mens. Hij stond het hoogste van alle schepselen. En hij is zo diep gevallen. Adam en Eva, ze wilden als God wezen. Ze waren zo hoog geplaatst. Ze hadden zoveel. Ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En toen kwam de duivel. En die fluisterde haar in. Je zult niet sterven. Maar je zult als God wezen. En hij maakte Eva ontevreden. En toen had ze nog maar één begeerte. Als God zei. En ze dacht dat dat zou gebeuren door van die boom te eten. Maar de begeerte als God te wezen, dat was haar zonde. Ze werd ontevreden. En dat kennen wij ook wel, jongens en meisjes. Misschien heb jij wel eens iets aan je vader of moeder gevraagd, wat je graag wilde hebben of wat je graag wilde doen. En dan verbiedt je vader of je moeder dat. En dan kan je zo ontevreden worden, dan ga je mopperen en dan zeg je, ik mag ook helemaal niks. Terwijl je misschien een kast vol speelgoed hebt, terwijl je zoveel dingen wel mag, maar dat ene ding dat mag je niet en dan zeg je gelijk, maar ik mag niks. Dat is natuurlijk niet waar. Maar dat ene, dat kan je in beslag nemen. Daar word je door je begeerte in geraakt. Dat hebben wij misschien ook wel. He, dat je ontevreden wordt. Dat is juist in onze welvaartsmaatschappij een van de grote kwalen. We hebben zoveel. En we hebben er allemaal een tik van, denk ik. Maar we willen altijd maar weer iets nieuws hebben. En nog iets beters. En we kijken naar de buurman. En we kijken naar die. En die heeft dat. En dat wil ik ook. En zo zijn er heel wat ontevreden mensen. Nou, dat was met Adam en Eva ook zo. De duivel maakt hen ontevreden. Ze hebben uit hun eigen vrije wil tegen God gekozen. En zo zijn ze gevallen. Van die top van eer. Van die hoogste tree van de ladder waarop ze stonden. Gevallen in de diepste. En al die goede eigenschappen. Kennis, gerechtigheid en heiligheid, die vielen weg. En er kwamen andere eigenschappen voor in de plaats. Er worden er hier een aantal genoemd. Blindheid. Verschrikkelijke duisternis. Ijdelheid. Verkeerdheid van het oordeel in zijn verstand. Boosheid, weerspannigheid, hardigheid in zijn wil en hart. Onzuiverheid in al zijn genegenheden. Blind, natuurlijk niet letterlijk. Maar hier wordt een geestelijke blindheid bedoeld. Onze zielsogen zijn verblind. We verstaan niet meer, we zien niet meer de dingen die des geestes God zijn. Daar zijn we blind voor, we zijn verduisterd in ons verstand. We hebben het rechte zicht op God verloren, we hebben het rechte zicht op de mens verloren. Dat wordt hier bedoeld bij blindheid. Een andere eigenschap die de mens nu heeft, dat is ijdelheid, leegheid. En dat met name omdat wij de verkeerde keuzes maken. We zijn bezig vaak met de dingen van de tijd. We kleven aan het stof. En we zijn bezig met de dingen die vergaan. Dat doen we allemaal toch? Iedereen hoofd voor hoofd. Vaak meer bezig met de dingen van de tijd. Met dingen waarvan we weten dat ze voorbij gaan. En die eeuwige dingen, die dingen die blijven, die werkelijk waarde hebben, dat komt een beetje in de marge van ons leven. Een stukje godsdienst. Maar ons hart ligt in deze wereld. We hebben het vanochtend gezongen, ook uit Psalm 17. Verlos mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heil goed achten. Maken van de buik hun God, de mens zoals Nabal. Dat zit in ons aller hart, ijdelheid, het is vluchtigheid. Dan een volgende, verkeerdheid van oordeel in zijn verstand. Waardoor wij aan de verkeerde dingen veel waarde hechten. Dat heeft met dat vorige te maken, met de ijdelheid. Dat wij verkeerde dingen beoordelen. Waar we onze aandacht aan geven, waar we onze tijd aan geven. En in de oordeelsdag, gemeente, dan zal het blijken dat we zo verkeerd zijn geweest in ons verstand. Dat ons oordeel verkeerd was als het gaat over geld en bezit en kleding en vakanties. En noem al die dingen maar op die in zichzelf niet verkeerd hoeven te zijn. Maar omdat we ons hart er zo op zetten, omdat we er zoveel mee bezig zijn. We hebben een verkeerd oordeel. En die eeuwige dingen die blijven tot in eeuwigheid. Die moeten het er met een marge van afdoen. We beoordelen de dingen verkeerd. We gaan op in de dingen van de tijd. En we vergeten de dingen van de eeuwigheid. En het waren te wensen, gemeente, dat wij op tijd wijs zouden worden. Wijs zoals die Abigail. In haar kregen we ook iemand als beeld geschilderd van de wedergeboorte. Die haar kudde verliet en haar rijkdom verliet. En die door genade oog mocht krijgen voor de koning. Die in dat geestelijke huwelijk met Christus mocht treden. En dat is iets wat de mens van nature niet ziet. Hij is verdorven. Hij heeft een verkeerd oordeel. En al die andere dingen die hier beschreven staan. De verdorvenheid van de mens. Gemeente, er is geen enkel geestelijk boek, geen enkel heilig of godsdienstig boek dat de mens zo negatief neerzet als dat de Bijbel dat doet. Als je de Koran leest van de moslims, of de Bhagavad Gita van de hindoes, of de sutra van de boeddhisten, in elk godsdienstig geschrift zie je nog wel goede dingen bij de mens. Er wordt verondersteld dat we inderdaad wel de wil van Allah kunnen doen, zo zeggen de moslims. En de hindoes zeggen inderdaad dat wij onszelf door meditatie kunnen verbeteren enzovoort. Allerlei goede aanknopingspunten zijn er in de mens. Nou, die zijn er in de Bijbel niet te vinden. En dat wordt hier in de belijdenis onderstreept. De mens is totaal verdorven. Totaal. Totaal los. Het is niet een auto die maar een lekke band heeft en die gerepareerd kan worden. Maar die auto is totaal verloren. Kapot. Er is niks meer mee te beginnen. En het feit dat die mens totaal verdorven is, dat laat zich ook daarin zien dat hij ook zodanige kinderen voortbrengt. Zo radicaal is de mens verdorven dat er ook geen evolutie in de mens is dat hij zich verbeteren kan. Hè, zoals de evolutiefilosofie ook zegt, de mens wordt steeds beschaafder, hij wordt steeds beter. Nou, daar is de evolutietheorie inmiddels wel achter dat dat zo niet is. Ik haalde in het begin, en we zijn dan met de tweede gedachte bezig, gemeente, die Joodse Nobelprijswinnaar aan, Elie Wiesel. Die dus zoveel van de verdorvenheid van de mens heeft gezien dat hij ook het geloof in de mensheid verloren is. Hij hield na de Tweede Wereldoorlog ook altijd lezingen over de concentratiekampen. En hij kreeg toen een keer bij een van zijn lezingen de vraag uit de zaal van een moeder. Die stelde de vraag: meneer Wiesel, hoe kunnen wij voorkomen dat onze kinderen dit overkomt? En die moeder maakte zich zorgen. Als mijn kinderen dit zo overkomen, als wij met onze kinderen in een concentratiekamp terecht zouden komen, hoe kunnen we dit voorkomen? En Elie Wiesel die zei tegen die vrouw: mevrouw, u stelt de verkeerde vraag. U moet niet vragen hoe wij kunnen voorkomen dat onze kinderen dit overkomt, maar hoe wij kunnen voorkomen dat onze kinderen dit gaan doen. Begrijpt u? Dat onze kinderen dit gaan doen. Want ook in die lieve kinderen die na de Wereldoorlog geboren zijn, ook in ons hart. Ja, je kunt het je niet voorstellen. Ik had het pas met de catechisanten er nog over. Over die eerste zondagen in de catechismus. En dan geven de catechisanten, jullie weten misschien wel jongens en meisjes, dan komen er van die gewenste antwoorden. Zijn wij goed? Nee, we zijn niet goed, we zijn allemaal zondaren. Maar als je dan even wat details van de verdorvenheid van de mens doet, denk je dat jij dat zou kunnen? Wat die Duitsers in dat concentratiekamp deden? Of wat die terroristen van Hamas deden. Met die arme Joden op 7 oktober. Zelfs met kleine babytjes. Denk je dat jij dat zou kunnen? Nee, dat zou ik niet kunnen. Nee, inderdaad. Ik kan het me ook niet voorstellen. Maar gemeente, de schrift laat ons zien, ook vanuit Romeinen 3, onze voeten zijn snel om bloed te vergieten. En dan kunnen we het ons misschien niet voorstellen, dat er slangenvenijn onder onze lippen zit. Maar als we maar in de omstandigheden zijn, dan zijn we echt tot alles in staat. Het waren geen demonen, daar in Auschwitz, die de mensen in de gaskamer dreven. Het waren mensen. Met bloed in hun aderen. Met een hart dat klopt. Die ook babytje geweest zijn. Ik heb een boek in die rij van Holocaustboeken staan. Dat heet Hitlers gewillige beulen. Hitler gaf de opdracht en al die nazi-kopstukken. Maar de gewone mensen die voldeden, die gehoorzaamden die bevelen. Dat waren kappers. Dat waren tuinders. Dat waren groenteboeren. Noemt u ze maar op, de gewone mensen. Die uit het gewone dagelijkse leven in zo'n concentratiekamp als bewaker werden neergezet. Na natuurlijk een jarenlange hersenspoeling. En die deden dat allemaal. En die terroristen van Hamas. Net zo. Totaal verdorven. Ook ik. Ook u. Ook jij. En dat zit erin, zo zeggen de Dordtse vaderen. Niet omdat ze dat aangeleerd krijgen. Dat zeiden de Pelagianen. Daar geven ze hier een antwoord op. Pelagianen, dat zijn volgelingen van Pelagius. Dat was een monnik. Een Ierse monnik. En die zei, die leerde. Het was in de tijd van Augustinus. De vierde, vijfde eeuw. Die zei, elk mens die wordt geboren zoals Adam en Eva geschapen zijn. Hij noemde dat met een Latijns woord een tabula rasa. Dat wil zeggen een onbeschreven blad. Als een kindje geboren wordt, dan is het een onbeschreven blad. Onschuldig, wit, rein, heilig. En pas als hij een zonde gaat doen, dan wordt dat op dat witte blad geschreven. Gelogen. Een ander kind geslagen. Gestolen. En zo wordt hij zondaar door iets na te doen. Nee, zei Augustinus. Wij worden geen zondaar door iets na te doen. Door zonde te doen. Nee, wij zijn zonde. Ik ben zonde. En daarom doe ik zonde. Er zit een vuile bron in mij. En die hoef ik niet open te maken. Die gaat vanzelf open. En die kan alleen maar vuil opgeven. Zo radicaal is het. Het is niet alleen dit kwaad, zo zei David, terwijl hij wees naar die zonde met Bathseba en die moord op Uria. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, maar hij vroeg zich af, hoe kwam het dat ik zo deed? Waar komt dat toch vandaan? Nou, dat is vanwege dat beest in mij. Die vuile bron. Waarmee ik geboren ben. Waarin mijn moeder mij ontvangen heeft. Zo radicaal is het. Maar hoe worden we daar dan van verlost, gemeente? Want natuurlijk, de Heer wil ons zo ook niet naar huis laten gaan met alleen die constatering. Een arts die wil toch ook heel graag toch nog iets van een lichtpuntje geven. Er is niks verschrikkelijker voor een arts dan te zeggen, meneer, mevrouw, ik kan niks meer voor u doen. Daar lijden artsen onder, daar lijden verpleegkundigen onder. Als ze iemand moeten verzorgen, moeten verplegen waar geen hoop meer voor is. En wat is het heerlijk als arts of als verpleegkundige om te zeggen, maar we gaan ervoor strijden, we gaan ervoor vechten, we hebben nog een hoop, we hebben nog een lichtpuntje. En dan wijzen de Dordtse theologen vanuit de schrift aan dat er een mogelijkheid is van zalig worden. Niet door iets in onszelf, dat moet dan wel worden afgesneden. De verlossing van die verdorvenheid, dat ligt niet in de mens. Dan moet er toch ook alweer gezegd worden. Wij willen en kunnen tot God niet wederkeren. Wij willen en kunnen tot God niet wederkeren. Dus als je vraagt aan jezelf, hoe kan ik nou verlost worden van het grootste kwaad? Hoe kan ik nou gebracht worden tot het hoogste goed? Dan zeggen de Duitse theologen, op grond van de schrift en ook op grond van de eigen ervaring, dat wil je niet. En daarom kun je het niet. Is dat, gemeente, ook uw ervaring? Ik denk dat wij wel eens al te snel grijpen naar, ja, maar dat kan een mens toch niet. He, er komt dat bevel van bekering en van geloof. Ja, maar dat kan een mens niet. Nee, dat is ook zo. Maar hoe komt dat? Hij wil tot God niet wederkeren. Als de vraag gesteld wordt, wil je bekeerd worden of wil je bekeerd zijn, dan zullen we dat natuurlijk wel beamen. Maar wat bedoelen we daar dan mee? Wat bedoelen wij ermee als je zegt ik wil bekeerd worden? Bekeerd zijn. Ik denk dat de meesten van ons bedoelen te zeggen ik wil een mystieke ervaring hebben. Ik wil een stem uit de hemel horen, net zoals Paulus. En ik wil bij God vandaan horen dat ik uitverkoren ben. Ik wil horen dat ik naar de hemel ga. Dat wil ik. Maar dat staat er niet. Natuurlijk willen we naar de hemel, ik ook. Maar willen we echt bekeerd worden? Willen we tot God wederkeren? Of om met het oude doopformulier te zeggen, willen wij onze oude natuur doden? Willen we in een nieuw godzalig leven wandelen? Willen wij in de weg van de geboden gaan? Willen we ons vlees kruisigen? Willen we onszelf verloochenen? En gemeente, ik zeg het uit eigen ervaring, dat wil ik niet. Zeker niet als er iets is in mijn leven wat ik zo graag wil vasthouden. Waar ik met hart en ziel aan verbonden, dan wil ik het niet. Ik wil het niet en daarom kan ik het niet. We moeten eerlijk zijn met onszelf. We moeten God niet de schuld geven en zeggen, ja, maar als God het niet wil, hè, ik wil wel bekeerd worden, maar als God het ook wil, dan komt het goed. Gemeente, wij willen niet. Daar ligt de kwaal en de wedergeboorte. Wat er in de wedergeboorte door de Duitse theologen wordt verstaan, dat is dat er een verandering in je wil komt. God schenkt en verandert die nieuwe wil. We gaan willen. De Heer heeft een gewillig volk op de dag van zijn heerkracht. En als we onbekeerd zijn, dan willen we niet. En als je wedergeboren wordt, zo zegt Paulus, en je krijgt een nieuwe wil, dan kom je erachter en nu kan ik het niet. Want het goede dat ik wil, dat is de taal van de wedergeboorte. Dan blijkt dat die man wedergeboren is. Die kreeg een nieuwe wil. Die wil die boos was, die wordt goed. Zo zeggen de Duitse leerregels. Ik ga niet op de wedergeboorte verder in, gemeente, want dat komt een aantal artikelen verder aan de orde. Maar laten we allereerst constateren, wij willen niet. En daarom kunnen we niet. En als we die nieuwe wil ontvangen, dan ga je willen wat God wil, dan kun je niet. Dan kom je er inderdaad pas achter. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En dan wordt er de strijd geboren. De strijd in dat proces van wedergeboorte. Wij willen en kunnen tot God niet wederkeren. Wederkeren, teruggaan. Verbeteren. Zelfs willen wij niet ons tot de verbetering daarvan schikken. Zal ik het eenvoudig zeggen, gemeente, we hebben er geen zin in om er zin in te krijgen. Om bekeerd te worden. Om ons te verbeteren. Want er zijn nog zoveel dingen waar we misschien met hart en ziel aan verbonden zijn. Waar we zo van smullen wat ons zo zoet is. Wat misschien helemaal niet verkeerd voelt. niet willen. Het zou al een hele stap zijn, gemeente, als we daar zouden terechtkomen. Dat daar de kwaal ligt. Ik wil het niet. En daarom moeten we vragen, gemeente, om de Heilige Geest die onze wil vernieuwt. Die ons een hart geeft van vlees. Dat gaat willen wat God wil. Dat kon David ook niet voor elkaar krijgen. Daarom vraagt David ook in Psalm 86. Neig mijn hart. Wil u mijn hart buigen? Want ik kan het niet. Ik kan dat hart niet meekrijgen. Ik kan mijn wil niet meekrijgen. Kijk, dan houden we gemeente op met God te beschuldigen. Dan houden we op met andere mensen te beschuldigen. Met de omstandigheden enzovoort. Dan bagatelliseren we de zonde niet meer. Maar dan zeggen we, ik ben het, o Heere. Ik heb gedaan dat kwaad is in uw ogen. Het is mijn wil. Het is mijn verdorven wil. Maar als de Heilige Geest je in de wedergeboorte brengt. Dan verandert hij je hart, je genegenheden, je zielsverlangen, je wil. Dan wordt wat eerst een last was. Zo zeiden de mensen vroeger, dat wordt dan een lust. Dan krijg je lust om de Heere te vrezen. In de zin van weder te keren tot God. Dan besef je, ik ben God kwijt. En ik kan God niet missen. In de wedergeboorte maakt de Heere mensen missend. In de wedergeboorte, we zagen dat ook in die gang van Abigail, ontmoet de mens God. Zoals Abigail een vertorende David ontmoette. Met in zijn handen het zwaard. Om dat vreselijke bloedbad aan te richten. Zo ontmoet de mens in de angst van zijn wedergeboorte een vertorende God. En zo'n mens die door de Heilige Geest geneigd wordt, dat neigen, dat betekent buigen, die gaat ook letterlijk buigen. Kijk eens hoe Abigail voor David neerboog, hoe ze zich vernederde. En ze was al haar kwaliteiten en al haar bekwaamheden en al haar betekenissen kwijt. Ze zei niet, ik ben Abigail, ik ben de vrouw van en ik ben rijk. Nee, ze zei, ik ben maar een slavin, een dienstmaagd en u mag met mij doen wat u wil. En ze schoof de schuld niet op Nabal. Maar ze zei, mijn is de schuld. Ik heb gedaan dat kwaad is in uw oog. Dat zijn allemaal tekenen van die wedergeboorte waar het in latere artikelen nog verder over gaan zal. Zondaar voor God worden. Je schuld mijnen. Je vernederen voor het aangezicht van God. En te zeggen, ik ben uw slaaf, ik ben uw slavin. U mag met mij doen wat u wilt. Uw doen is rein. Uw vonnis is gans rechtvaardig. Je overgeven aan God. Zoals een patiënt zich overgeeft aan de arts. Want hij weet, mijn kwaal is veel te ingewikkeld. Dan laat ik dan nog maar dat voorbeeld van de neurochirurgie noemen, gemeente. Als je een hersentumor hebt. Kijk, als je een klein ratje op je hoofd hebt. Dan kan je dan zo misschien nog wel eens een beetje wegkrabben. Maar als je een tumor in je hoofd hebt. Want als een spinnenweb er heel je hersenen verspreid ligt. Dan weet je, dit is onbegonnen werk. Dan kan ik er nooit uitkrijgen. Maar dan is je hoop gevestigd op die arts. Is er nog een mogelijkheid, dokter? Kunnen u me nog opereren? Heb u nog een medicijn? En wat een wonder is het als zo'n dokter dan zegt, er is een mogelijkheid. En er is een medicijn. En we gaan proberen. Daar klem je eigenlijk toch aan vast, nou gemeente. Dat is waar je dan mee naar huis mag gaan. Dat is het tenzij van de Dordtse leer, als een mens wedergeboren wordt door de Heilige Geest. En ga nou niet hopen op jezelf of hopen in jezelf. En ga nou niet alle dingen optellen. En ga nou niet van alles bij elkaar schrapen. Maar word nou in Gods oog wat je bent. Een totaal verdorven mens. waar het niks goeds te verwachten valt in zaligmakend opzicht. Oh, je kunt een goede dokter zijn en je kunt een goede wat, weet ik van wat zijn, maar voor God zijn wij verdorven. En hebben wij zo de Heilige Geest nodig. Maar die Geest is er. En die Geest is in overvloedige mate uitgestort. En om ons daarmee nou te bemoedigen, gemeente, om naar huis te gaan, zegt de Heer: jullie zijn boos, jullie zijn verdorven. Nou, dat hebben we geconstateerd. Dat was toch geen moeilijke les, denk ik, hoop ik. We zijn verdorven, totaal. Maar de Heer Jezus zegt, nou, jullie weten je kinderen goede gaven te geven. He, jullie met je verdorven, je boze hart, je zondige natuur, als dat jongetje vanavond naar je toe komt en die zegt, papa, geef mij eens een boterham. Dan geef hem geen steen. En als je dochtertje naar je toe komt, mag ik misschien een stukje vis, dan geef je er geen slang. Hoeveel te meer zal die goeddoende hemelse Vader de Heilige Geest geven hen die hem daarom bidden. Ga nou eens zo een beetje meezingen met een beetje hoop in uw hart, gemeente. Niet als je in jezelf kijkt, niet als je dingen bij jezelf gaat optellen, maar met een beetje hoop op God. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Gun leven aan mijn ziel. Heere, wil u mij dat leven geven? Ik kan het mezelf niet geven. Ik kan mezelf niet verlossen. Maar dan heb ik gehoord dat er leven bij u te vinden is. Gun leven, dat leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Amen. Samen naar Gods aangezicht. Dan blijft er ook geen andere weg over dan de weg van het gebed, Heere. Niet de verbetering van het uiterlijk. Niet de verbetering van onze woorden. Niet in het overwinnen van één of twee zonden. Wij hebben een wedergeboorte nodig. En net zo min als wij de eerste geboorte hebben kunnen bewerken of kunnen verhinderen, Net zo min kunnen wij die wedergeboorte bewerken. Maar gelukkig ook niet verhinderen. U bent onwederstandelijk in die wedergeboorte. En wilt u daarom met uw Heilige Geest ons dat leven gunnen? Dat nieuwe leven, met die nieuwe wil, dat nieuwe hart, opdat er uit dat hart, dat nieuwe hart, ook de uitgangen van het leven zijn naar u toe. Dat er een droefheid naar u mag ontstaan die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Dat die strijd geboren mag worden om in te gaan door de enge poort. Dat we onze oude natuur doden, waar we zo vijand van zijn, in een nieuw godzalig leven wandelen. En al die andere zaken, heren, die uw woord ons voorhoudt. Heren, daar hebt u echt die onwederstandelijke werking van uw geest bij nodig. Want wij zijn daarin zo vijandig. We verzetten ons. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Heren, overwin ons door die levendmakende kracht. En wilt u dat werk van wedergeboorte in uw kinderen ook voortzetten? Die wedergeboorte in ruimere zin. Opdat op uw dag u zelf zult voorstellen een bruidskerk zonder vlek en zonder rimpel. Zegent u daartoe de prediking van deze dag. Dat we er echt van overtuigd zijn, heren, van die zonde en van die verdorvenheid. En alle hoop in onszelf verliezen. Maar het oog op u slaan. Geef dat dat met ons mee mag gaan deze week in. Het zijn toch lessen die we elke keer weer nodig hebben. Want we zijn zo hardleers. Maar dat we zo vanuit die wetenschap het leven buiten onszelf in u zoeken. Help ons dan in alle dingen van dit leven. De strijd tegen onszelf en tegen de zonde. Wilt u ons leren hoe wij wandelen moeten in ons gezin, in ons persoonlijke leven, in ons maatschappelijke leven, in het ambtelijke leven. Helpt u ons, heren, op school, de kinderen en de jongeren. Bewaar ons allen op onveilige wegen. Bewaar ons voor een onverwachte en een onverzoende dood, voor ongelukken. Breng ons op uw tijd ook weer bijeen. Vergeeft u, heren, al het verkeerde, alles wat niet was naar de reinheid van uw heiligdom. Al het onvolmaakte, onvolkomene, maar zegen het uwe. In de bekering van zondaren en de zaligheid van zielen. En tot eer van uw naam, om Jezus wil. Amen. Het vierde vers van Psalm 25 zingen wij tot slot. Zeer een goedheid kent geen palen. met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.